fijn als je in Europa blijft. Want wat als jij naar Thailand gaat, weet je, je hebt echt een heel ander... of Australië, je hebt echt een ander dagritme dan wij hier.
Dit is de Tech Girl Podcast.
Hey, hallo, welkom bij deze Tech Girl Podcast. Mijn naam is Anke Horsman en vandaag spreek ik een oude bekende, namelijk Lotte de Bruin. 3 jaar geleden vertelde ze in Tech Girl van de Maand al over haar directeurschap bij NL Digital. Dat is een branchevereniging voor bedrijven in de digitale sector. Ze had het over het bedroevend aantal vrouwen in de IT en slimme mobiliteitsoplossingen voor een beter milieu. Hoe is het nu met haar en wat heeft ze zoal meegemaakt in de afgelopen 3 jaar? Ze vertelt het jezelf.
Nou, er is een pandemie gebeurd. Dus dat heeft echt een mega impact gehad op sowieso mensen, gezinnen, maatschappij, maar ook de economie. Ook op onze sector, want van de een op de andere dag werkte iedereen thuis. En was best wel even spannend qua netwerk, qua infrastructuur. Houden we het allemaal? Hè? Kunnen we massaal thuis gaan werken? We wisten al wel dat we dat aankonden, maar het is ook fijn dat het is gebeurd. Kinderen ineens, thuisonderwijs. Een enorme toename aan behoefte qua devices. Dus laptops, tablets, want je moest ineens allemaal gaan thuiswerken. Daarnaast hebben we ook gezien dat een onderwerp wat natuurlijk al veel langer onder de oppervlakte zat, maar heel snel naar boven is gekomen, dat heeft te maken met digitale inclusie. Dus kon iedereen meedoen. Hè? Dus stel je voor, je bbent een gezin van je hebt 4 of 3 kindjes die ineens thuis moeten gaan werken. Maar je hebt een wat kleinere portemonnee of wat dan ook. Heb je dan ook 3 laptops thuis waar die kinderen individueel op kunnen gaan werken? Of de ruimte of de kennis om dat te doen? Dus wat wij hebben gedaan is eigenlijk vrij snel een project opgericht dat allemaal digitaal heet. Die er echt op is gericht dat mensen die geen toegang hebben tot digitale middelen, om wat voor reden dan ook, die te helpen. Dus we hebben als sector echt alle zeilen bijgezet om ervoor te zorgen dat we die middelen ter beschikking konden stellen. En dan niet alleen maar voor schoolkinderen, maar ook voor mensen die in een verzorgingstehuis zaten waar de deuren ineens op slot gingen. Dus dat ging heel erg over digitale inclusie, waarbij we dus niet alleen dachten aan een laptop, maar ook aan de infrastructuur. Dus heb je internet en ook een hulplijn van heb je de kennis om dat überhaupt te doen? Want als je voor het eerst zo'n ding in je handen hebt, wat ga je er dan mee doen? Dus het is een tijd geweest waarbij heel veel dingen in een stroomversnelling zijn gekomen. Ook de digitalisering van andere sectoren, dus het onderwijs, dus de overheid zelf. Hè, dat soort zaken die maakten dat thema's die wij op ons strategisch plan hebben staan ook in een stroomversnelling zijn gekomen. En dat is zowel een hele drukke en leuke tijd geweest als uitdagend. Hè? Hoe zorg je ervoor dat iedereen dus inderdaad mee kan komen? Hoe zorg je ervoor dat alles veilig blijft? Dat soort daar ben ik best, zijn we als vereniging en ik best heel druk mee geweest.
We gaan nu steeds meer richting hybride werken. En wat voor uitdagingen zie je daar voor bedrijven?
Nou, vooral denk ik dat iedereen qua hybride werken andere behoeften heeft. Wij hebben een survey gedaan intern hier in de organisatie en gevraagd van voor hoeveel procent van je tijd zou jij weer terug willen naar kantoor en zo. En welke vergaderingen zou jij oormerken als vergaderingen die je echt graag fysiek wil doen? Ja, dan kom je ergens tussen de ik wil voor 25% weer naar kantoor en ik wil voor 75% weer naar kantoor. Dus het goede nieuws is, iedereen is het eens over dat er een percentage is dat we niet weer naar kantoor moeten. Ja, en daar moet je een balans in vinden. En waar wij vooral naar hebben gekeken is, wat weten we al over hybride werken? Welke literatuur is er al? Er is al heel veel onderzoek naar gedaan. De pandemie heeft iets in een stroomversnelling gebracht, heeft het versneld. Maar hybride werken is natuurlijk niks nieuws. Hè? We kunnen al best heel lang thuis werken. Alleen hebben we een laatste zetje gekregen. Dus de afspraak die wij nu hebben is, als het gaat om creatieve vergaderingen, brainstormen, persoonlijk of meer klassikale trainingen, zeg maar, hè, die je echt samen doet, dan doe je dat face-to-face. Alle andere dingen kunnen digitaal. waarbij ik wel locatie heb losgelaten. Dus als er collega's zijn die het prettig vinden om naar kantoor te komen en daar al hun vergaderingen digitaal te doen, vind ik helemaal prima. Helemaal oké. En als er mensen zijn die zeggen, nou, ik doe dat liever vanuit huis. Of zelfs hebben we de regel, je mag ook voor een, nou ja, we hebben gezegd een maximale periode van 2 weken in het buitenland werken. Ook oké, mits je zorgt voor een veilige verbinding en een goede werkplek. Want ik vind, als je over de campingtafel gebocheld zit te werken en je krijgt daarna rugklachten, dat wil ik dan weer niet. Hè. Die bescherming vind ik dat moeten we inregelen voor elkaar. Dus zo zijn wij daar mee omgegaan.
Ja. En waarom dan ook die 2 weken? Waarom mag dat dan niet een half jaar zijn dat je gaat
doen? Ja, omdat het gewoon een pilot was. We moesten gewoon ergens beginnen en kijken hoe werkt dat. Ja. We hebben ook gekeken naar verschillende tijdzones. Weet je, we hebben gezegd, we beginnen even hiermee. Fijn als je in Europa blijft, want wat als jij naar Thailand gaat, weet je, en je hebt echt een heel ander, of Australië, je hebt echt een ander dagritme dan wij hier. Hoe werkt dat dan? Want je moet er wel rekening mee houden dat onze stakeholders en onze leden werken natuurlijk wel volgens een bepaald ritme. En ik ben geen 9-tot-5 type, maar ergens zo binnen 10 en 4 is toch wel wanneer het meeste gebeurt. Dus dan is het prettig als je dan ook op datzelfde ritme zit. Maar goede vraag. Misschien dat we dat wel gaan uitbreiden naar een maand, naar 2 maanden, naar een half jaar. Misschien wel internationaal, intercontinentaal. Ik weet het niet. Ik sta overal voor open. Dus we kunnen het uitproberen. En als het niet werkt, doen we het niet. Als het wel werkt, breiden we het uit.
Ja, learning on the job of leren van de dingen die je doet.
Ja, absoluut.
De dingen die jullie geleerd hebben tijdens deze pandemie, hebben jullie dat ook zeg maar actief gedeeld met de leden? En hebben de leden ook van elkaar geleerd in wat de mogelijkheden zijn of de onmogelijkheden?
Ja, wat we hebben gedaan is, wij hadden zo ongeveer 150 bijeenkomsten per jaar, hè, als branchevereniging. Want onze ledennetwerk, het net ophalen bij wat er gebeurt en daar weer mee aan de slag gaan, is onze kerntaak, onze core business, om het maar even zo te zeggen. En dat ging allemaal van fysiek naar, oké, alles moet naar digitaal. Dus we hebben heel veel om kunnen zetten naar webinars. Workshops kunnen prima online gegeven worden. Sterker nog, we zagen dat bij sommige commissies en vergaderingen of bijeenkomsten er veel hogere opkomst was, omdat mensen dachten, ik kan het er even bij doen of tussendoor. Ik heb er tijd voor. En een van die onderwerpen was regelmatig, hoe doen bedrijven dit? Waarbij wij natuurlijk ook onze eigen ervaringen delen. Maar ook als je een nieuwe collega hebt die start in die gekke tijd is gestart. Hè? Hoe zorg je ervoor? Hoe zorg je voor die onboarding? Hoe zorg je ervoor dat iemand landt in je organisatie? En niet denkt, lieve hemel, waar ben ik nou terechtgekomen? En ik zie niemand, ik hoor niemand. Ja, alleen maar via zo'n ellendig scherm. Dus dat hebben we allemaal met elkaar gedeeld. We hebben workshops gehad van hoe blijf je mensen boeien in deze tijd, boeien en bloeien. En dan delen onze leden hun ervaringen en wij net zo. En dan vervolgens, als we zien dat dat speelt bij een breed deel van onze achterban, dan kunnen we bijvoorbeeld ook die kennis breder delen door best practices of cases online te zetten. En te zeggen van, hey, heb jij nog ervaringen waar anderen van kunnen leren? Of beter van kunnen worden, of mis je iets, dan kunnen mensen daar ook weer feedback op geven.
Jullie doen ontzettend veel. Heb je dan nog wel genoeg slagkracht?
Dat is een terechte vraag. Wij zijn een ecosysteem en daar kiezen we ook bewust voor. Hè? Dus dat betekent dat je alle verschillende onderdelen van het ecosysteem, dat vertegenwoordig je. Dat maakt je misschien niet altijd de snelste om tot een standpunt te komen. Maar als je tot een standpunt komt, is dat wel gedragen. Heb je wel draagvlak en ben je ook in staat om die stap vooruit te zetten. Dus het hele systeem draait mee. En het is een continue strijd om niet alles belangrijk te vinden en niet alles op te pakken. As we speak is er nu een training gaande met mijn collega's precies hierover. Want iedereen heeft de intrinsieke motivatie om alles voor onze leden te doen. Maar we kunnen niet alles doen met een beperkte capaciteit. En dan moet je de afweging maken van, ja, doe je alles goed? Of is het ook oké om soms wat half te doen? Dus niet met je volle aandacht. Speelt het bij hoeveel leden speelt? Dus we hebben een soort checklist van, is het een probleem van een individueel bedrijf? ja, weet je, dan kunnen we ze helpen in contact te komen met het een of het ander. Maar dat zullen we dan niet als collectief dragen. Dus we toetsen van speelt dit bij meerdere. En als het bij zoveel, ja, een stuk of 10 of wat ook van de bedrijven speelt, dan gaan we daar eens een keer verder naar kijken. Van, hey, is dit een breder issue en kunnen we daar wat mee? Dus je hebt helemaal gelijk. Het is enorm. Het is heel erg veel. En door die 5 strategieën, door een strategisch plan, helpt het ons al om te focussen. Maar het blijft een valkuil om altijd alles belangrijk te vinden en te willen blijven doen. En daarin houden we elkaar scherp. Ja, het is continu leren.
Ja, kun jij als aanvoerder van de club dan soms wel zeggen van, ja, maar hier gaat mijn persoonlijke missie naar uit, of mijn gevoel naar uit van dit moeten wij oppakken. Dus kun je dat dan net even wat meer kracht bijzetten van oké, dit gaan we doen. Of werkt het toch zo niet?
Kijk, ook ik word natuurlijk enthousiast van bepaalde dingen. En mensen zijn nou eenmaal geneigd door mijn plek om dan me te willen helpen. Dus ik vind dat ik moet daar heel erg bewust van zijn. En wij hebben een kernteam, zeg maar bestaande uit de managers van de verschillende teams die we hier hebben. En dat is een hele diverse club en die spreken mij echt regelmatig tegen. Dat is niet altijd leuk, maar het is wel heel goed. Want je komt gewoon tot een beter besluit als je wat pushback krijgt. Als je nadenkt over je eigen standpunten en je wordt daarin uitgedaagd. En dat is echt alleen maar goed. Dat komt ons de kwaliteit van wat we doen ten goede. En ik vind dat je daar als leidinggevende moet je daarop letten. Dat als jij iets zegt dat ertoe doet, dat woorden ertoe doen. En dat mijne misschien net soms wat zwaarder wegen dan anderen. En ja, weet je, soms zeg ik ook, dit is hoe we het gaan doen. Dat hoort er ook bij. Hè? Soms moet je een besluit nemen. En dan gaan we allemaal iets anders doen. Stel dat dat nodig is, dan vind ik ook dat je de positie hebt om impopulaire keuzes te maken of de moeilijke gesprekken te voeren. Ja, dat hoort er ook bij, daar kan je niet voor weglopen.
Lijkt me lastig.
Is het ook. Is het ook. Kijk, ik vind mensen het leukste wat er is. En ik zie mijn collega's, is mijn familie. Maar pas op, als je familie bent, hè, ben je dan nog wel. Dan ga je ook misschien een beetje sugarcoaten. En dan vind je het misschien moeilijker om feedback te geven, omdat je weet wat dat met iemand doet en waar iemand ze of thuis er misschien iets speelt, waarbij je denkt, ach ja, ik weet dat hij of zij de deadline niet heeft gehaald, maar is dat zakelijk altijd goed? Ja, dat weet ik niet, maar ik geloof er wel in dat je moet eerst voor jezelf zorgen, dan voor je team, dan voor je klanten. Als jij niet voor jezelf zorgt, dan kan je onmogelijk op de lange termijn goed voor je klanten zorgen. Want dan ga je onderuit. Hè, weet je, we hadden het er al even over. Je hebt continu druk. Er gebeurt van alles. Alles is de hele tijd in ontwikkeling. En als jij niet voor jezelf kunt zorgen, dan ga je op een gegeven moment bezwijk je onder die druk. Of ontneemt het je heel veel werkplezier. En dan heeft je team er niks aan, je bedrijf er niks aan. En je klant er al helemaal niks aan. Want dat gaat allemaal ten koste van je dienstverlening en van je producten. Dat is een inzicht wat ik altijd wel ergens heb gehad, maar niet zo actief heb uitgedragen. Daar ben ik in de afgelopen jaren daarin gegroeid. En vind ik het ook echt horen bij professionaliteit. Ken je grenzen. Leer je grenzen kennen. Zeg nee. Zeg stop. Daarom investeer ik ook in een training voor onze collega's. Van, kunnen we allemaal volgens dezelfde methodiek en dezelfde taal zorgen dat we nee tegen elkaar kunnen zeggen. Zorgen dat we kunnen stoppen. En durven dat ook tegen onze klanten te zeggen. Van, sorry, nee, nu even niet. We zijn hier en hier niet mee bezig. Dat is voor mij echt een competentie, een spier die we veel meer moeten gaan trainen. Zeker in deze tijd waarbij iedereen, de burn-outs vliegen je om de oren. Overal. Hoe komt dat? Omdat we nooit meer offline zijn. Ik wil niet 's avonds mail sturen en het idee geven aan mijn collega's dat zij moeten reageren. Denk na, is het belangrijk? Is het urgent? Moet het nu? Kan het ook morgen? Net zo. En als het nu moet, moet het dan naar de hele groep of moet het maar naar één iemand? Er zijn altijd uitzonderingen, maar ik vind dat je daar echt, je moet voor jezelf zorgen op die manier. En laatst een collega van mij op vakantie is dan ergens nog bezig met de subsidieaanvraag. Ik wil dat niet. En als ze het dan al doet, oké, maar dan lever je wel weer. Hè, dan vind ik dus dat je die vakantiedagen als het ware niet meer hoeft in te boeken. Dan vind ik dat je dat nog even extra moet kunnen inhalen.
Ja, klinkt wel als een gezonde offline en online balans, waar je continu naar op zoek bent, of maar ook voor je team.
Ja, ja, en dat is een continue struggle. Ja. Want je bent altijd geneigd. Kijk, ik kreeg laatst feedback van een van mijn managers. En zij zei, jij bent gewoon te druk. En toen zei ik, weet je, ik vind het nou zo interessant dat jij dat zegt. Want ik heb continu het gevoel dat ik jullie tekortschiet. Dat ik niet druk genoeg ben, dat ik meer kan doen. Dus het zit ook in mij. Het is mijn bedrading. En het is mijn familie en mijn bedrading. Dus wat is het signaal wat ik continu misschien wel uitstraal in deze organisatie? Van, we moeten meer, beter, sneller, omdat ik zo bedraad ben. Terwijl ik helemaal niet vind dat wij meer of beter moeten. Maar ik heb zelf gewoon continu dat gevoel van, oh, ik kan jou nog beter helpen. Of ik kan nog meer aandacht aan jou besteden. Ik kan je, en dat is, je moet je bewust zijn van wat je zelf meebrengt in een organisatiecultuur. Wat je zelf te tafel brengt om dat ook te kunnen veranderen.
Ja, want dat is jouw eigen drive, maar die dus ook weer, net zoals alles wat je zegt, dan weer overbrengt op je, ja, ja, op je werknemers.
Ja, ja, stiekem projecteer ik dat allemaal.
Ja.
En daar moet je op letten.
Dit heb je natuurlijk niet zomaar allemaal geleerd. Het is een jarenlang proces geweest. Hoe ben je überhaupt, als we dan een stapje terugpakken, hoe ben je überhaupt in dit werk terechtgekomen? We hebben het over Dell gehad, maar hoe is jouw aanloop naar dit vakgebied ontstaan?
Ja, geen idee. Ja. Een beetje per toeval. Nee, dat is misschien iets te makkelijk gezegd. Dan moet ik wel even teruggaan naar het hele begin. Is op mijn 5e zijn wij naar Parijs verhuisd. Dat was voor mijn vaders werk. En ik heb dus het grootste deel van mijn lagere school heb ik in Parijs gedaan. En toen wij terugkwamen, ik heb een zus, een oudere zus. Toen waren mijn zus en ik eigenlijk meer Frans dan Nederlands. Dus zijn wij naar de Europese school gegaan in Bergen. En daarna heb ik internationale studies gedaan. Dus ik heb ergens een fascinatie ontwikkeld voor grote internationale bedrijven. In combinatie met het feit dat mijn vader, die leeft nu niet meer, maar die werkte zijn werkzaam leven bij IBM. Wat natuurlijk een prachtig digitaal bedrijf is. En die combinatie van de twee, van ICT, digitalisering en internationaal, heeft gemaakt dat ik in ieder geval tijdens mijn studie stage, of daar mijn scriptie stage heb gedaan bij IBM. Tussen de oud-collega's van mijn vader. Was hartstikke mooi, een mooie ervaring. En zo ben ik er een beetje ingerold. En toen ben ik gevraagd van, wil je een traineeship doen bij Dell? Een sales traineeship. Dacht ik, gadverdamme, sales. Oh, ik ben niet zo'n snelle rakker die iets wil verkopen. Hè. Dat is even heel eerlijk, maar dat was mijn aanname over het salesvak. En toen zei iemand van, nee, maar alles wat jij zegt, spin in het web zijn, waarde willen toevoegen, service, dienstverlenend, relevant, zowel zeg maar maatschappelijk als economisch. Dat zit daar allemaal in, want je bent je klanten aan het helpen met digitaliseren. En die klanten zitten weer midden in de maatschappij en de economie. Dus ik ben dat sales traineesje enigszins mokkend ingegaan. Want ik was immers van de marketingcommunicatie. Dat was heel iets anders. Heel snel van teruggekomen. Want ik heb met 7 jaar met heel veel plezier daar gewerkt. Allerlei verschillende teams. En in mijn laatste rol was ik dan verantwoordelijk voor 4 sales teams. En toen ik daar zat, heb ik een Young Professional netwerk opgericht onder de vlag van NL Digital. Omdat het mij opviel dat, ja, als het gaat om netwerken en elkaar leren kennen, kennis maken, kennis delen, dat ga je blijkbaar pas doen vanaf je 50ste en als je man bent. Want dat viel mij op. Als ik op netwerkevents was, ik mocht een keer mee met mijn toenmalige directeur bij Dell. Die had een gala van NL Digital. En dan mocht je je high potential, je talent meenemen. En hij zei, wil je met me mee? Nou, prima. En ik stond daar gewoon zo'n moederziel alleen tussen de mannen in prachtige smokings met glimmende schoenen. Maar ik dacht, wat doe ik hier? En waar zijn, ik herken mezelf helemaal niet, waar zijn de andere Lottes of andere leeftijdsgenoten? Nog een keer naar een event, viel me hetzelfde op. Dacht ik, ja, hier moet ik iets aan doen, weet je, dit kan niet. Dus heb ik het Young Professional netwerk, JIP geheten, nu heet het Next Gen, opgericht samen met nog een paar andere Young Professionals. En met heel veel plezier 3 jaar in de rol van voorzitter gedaan. En ja, blijkbaar positief opgevallen en toen gevraagd voor deze rol als directeur. Dus zo is het mij vergaan. Je hebt mensen die heel erg planning hebben qua carrière. Van ik wil dit en dan wil ik dat. En dan wil ik zo. Hele powerpoints. Dat is tot nu toe bij mij nog niet zo gelopen, laat ik het zo zeggen.
Je hebt gewoon de kansen gepakt die je voorbij zag komen.
Ja, niet zomaar hoor. Deze stap hier naartoe heb ik wel echt heel... Dat ik dacht, oei, en met veel mensen over gesproken. En ook een mentor van, wat moet ik nou? Harry van Dorenmalen, dat is ook de oude managing director van IBM Benelux. Die zei van, Lot, deze trein komt niet nog een keer voorbij. Hup, erop springen en ik ga je helpen. Dus ik heb heel veel gehad, ook aan mijn netwerk. Kijk, je kunt verantwoordelijk zijn voor 4 sales teams. Dat is qua mensen misschien hetzelfde als wat we hier aan collega's hebben werken. Maar je bent wel ineens verantwoordelijk voor financiën, communicatie, juridisch, noem maar op. En je vertegenwoordigt een hele sector. Dus je hebt ook nog, er zit een bepaald publiek is je baan natuurlijk ook. Als je een uitgeleider maakt in de media, ja, dan heb je wel een hele sector die jou aankijkt en zegt, wat ben je aan het doen? Nee, dus dat is dat kwam er ineens allemaal bij. Dus ik denk dat we allemaal het eerste half jaar het helemaal heel spannend hebben gevonden. Van, hoe gaat dit goed? Zowel de collega's als het bestuur als ikzelf. En ik ben gewoon weer komen bovendrijven voor zover. Ik was verzopen helemaal niet hoor, maar aan het zwemmen. En de leukste baan van de wereld.
Heb je dan ook wel eens last van de vooroordelen? Want je zegt zelf al terecht, het is best wel een mannenwereldje. Tenminste, toen je daar überhaupt met Jip was begonnen, was je waarschijnlijk een van de weinige vrouwen op dat event. Het is nog steeds wel een mannenbolwerk, als ik het zo mag zeggen. Heb je dan ook vaak last van het feit dat mannen je dan misschien anders behandelen? Of dat je, hoe ervaar jij dat?
Ja, dat ervaar ik natuurlijk ook op alle verschillende lagen die je kunt bedenken als het gaat om de enige zijn. Hè. Je hebt grensoverschrijdend gedrag, heb ik meegemaakt. Je hebt niet serieus genomen worden, heb ik meegemaakt. De eye over the ball, de pom 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 meisje, ik regel het wel voor je. De bordjes die worden uitgedeeld en dat jij dan altijd het bordje krijgt van zeg maar het ondersteunende secretarieel of operationeel of notulist, wat superbanen zijn. Ik wil daar niet oneerbiedig over doen, maar die wordt toch altijd toebedeeld aan de vrouw aan tafel. Ook qua leeftijd. Dus ik, een collega van mij, die is er nu niet meer of die werkt hier niet meer, maar die was far more senior qua leeftijd dan ik. En zij kreeg altijd de titel directeur en ik was dan de operationeel manager, weet je wel zo. Dus ik heb het op alle vlakken meegemaakt en ik heb toen ook, denk ik, dat vuurtje brandde al in mij, maar dat ik dacht van ik fix the system. Er is gewoon iets mis met het systeem. En als je één dominant perspectief de overhand laat voeren, dan krijg je dit soort dingen. Er was recent een campagne van Women Inc. Ik ben Peter. Vrouwen veranderden allemaal hun naam op LinkedIn van Peter om te ageren tegen het feit dat er meer CEO's zijn die Peter heten dan vrouwelijke CEO's, wat natuurlijk echt belachelijk is. Maar en ik vind het een briljante campagne die dit heel goed op de agenda heeft gezet. Begrijp me niet verkeerd, maar als ik uitzoom, denk ik, ja, maar weet je, het is niet Peter zijn schuld. We hebben gewoon meer Fatima's en Jaya's en Jacqueline's en Ineke's en Lottes. En dat heb je allemaal meer nodig, of Abdul's en we zoeken naar die balans. En als je die balans hebt en je hebt die diversiteit in een organisatie, in bedrijven, en iedereen mag meedoen en iedereen is gelijk. Want dat is daarom, ik noem die 3 dingen altijd samen. Je kunt heel divers zijn, maar niet inclusief. En je kunt super inclusief zijn, maar totaal niet gelijk. En denk maar even aan equal pay of gelijke zeggenschap. Dan voorkom je dat je in de situaties terechtkomt waarbij je ongewenst gedrag ziet. Want dat kan niet de norm zijn. Omdat je dus heel veel verschillende... En dan kom je heus weer andere dingen tegen. We zijn mensen en mensen doen nou eenmaal dingen die soms niet kunnen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als je die balans beter managt, dat ten goede komt van dit thema. En dat het dan normaal is dat er een vrouw aan tafel zit die directeur is. Of dat het normaal is dat vrouwen aanwezig zijn op netwerkevents en een gelijke zeggenschap hebben als alle anderen. En we vinden dat allemaal heel normaal. Dus als je iemand de vraag stelt van heeft een vrouw gelijke zeggenschap, zeggen we allemaal ja, dat vinden we allemaal. Maar we handelen er echt niet allemaal naar. Dus daar kwam mijn drive vandaan, fix the system. En ja, die ene persoon die mij onheus behandelt of wat dan ook, dat is individueel en dat kan je daar dan ook, daar kan je dan iets aan doen. Maar ik ben wel meer van, ik wil het overgrote plaatje of het systeem aanpakken.
Moet je het soms niet forceren, wil je verandering teweeg brengen? Want we kunnen wel met z'n allen zeggen, ja, we hebben meer diversiteit nodig. Maar het is ook heel vaak zo dat een witte mannelijke manager vaak ook een witte mannelijke werknemer aanneemt. Dus we kunnen wel zeggen, ja, we hebben meer gelijkheid nodig. Maar misschien moet je dan toch wat meer het statement gaan opzoeken. Of toch wat meer de controverse.
Ja, dat is ook zo, maar daarom hebben we nu ook een quotum. Mm-hmm. En ik vind het heel jammer dat het nodig is, maar het is wel nodig. En ik zou willen zeggen, een van de punten die wij ook altijd maken op dit thema is, maak het meetbaar. Zorg ervoor dat het gewoon ingebed is in je organisatie. Maak er een doelstelling van, een KPI, net als ieder ander resultaat. Maak het meetbaar. Dus op het moment dat je een vacature, een positie vakant hebt, zorg ervoor dat je eist dat je een divers aanbod aan kandidaten hebt. En er zijn heel veel lidbedrijven die gewoon zeggen, als ik dat niet heb, dan wordt er van bovenaf gewoon gezegd, dan vul je die vacature niet op. Dus je zorgt er maar voor dat je een divers aanbod hebt en dan kies je voor de beste kandidaat. Want het argument, ik ga voor talent, niet voor man-vrouw, zeg ik oké, dus even de percentages erbij pakken, waarbij we weten dat in sommige vakken nog geen 8% vrouw is, of sommige functies, en de rest man. Dan ga jij mij dus vertellen dat in 92% van de gevallen de man meer talent had? Be careful wat je nu zegt. Nee, je hebt niet een gelijk aanbod gehad. Dus bij de start, als we het even zien als race, bij de start stonden er niet een gelijke groep of een diverse groep aan mensen. Dus stonden 9 mannen en 1 vrouw. Dat is niet fair. Dus je moet dat inbedden in het beleid van je organisatie. Dat kun je niet alleen maar met een mond beleiden. En we hebben daar dus nu ook de overheid voor. Die zegt, maar we hebben een quotum. Die, waarvan ik zou zeggen, ja, hij geldt nu alleen maar voor de beursgenoteerde bedrijven. Maar ik vind dat iedereen daar moet uitleggen waarom dat niet zo is. En dan krijg je, ja, ze zijn er niet. Ook mega frustrerend als mensen dat zeggen. Ik snap het. Je moet beter je best doen. Je moet meer zoeken. Maar je hebt geen andere keus. Weet je, ik denk dat wij op zoek moeten gaan naar het onontdekte talent. Het onontdekte potentieel. En dat zit echt niet altijd alleen maar in één type mens. En ik heb helemaal niks tegen. Ik heb wel eens een keer op een podium gestaan dat ik zei van ik ben een feminist. Nou, de reacties. Zo. En dacht ik, hoe kan je nou daar zo op reageren? Feminisme in basis gaat over gelijke rechten en plichten voor mannen en vrouwen. What's the problem here?
En toch, als je kijkt naar technische opleidingen, je ziet wel dat daar meer mannen op afstuderen dan dat vrouwen dat doen. Daar begint wel ook misschien toch een deel van het probleem. Maar zouden dan misschien techbedrijven dan ook moeten kijken naar mensen zonder technische opleidingen? Ja, en die dan zelf moeten gaan opleiden?
Ja, tuurlijk. Ik heb hier mensen die kunstgeschiedenis hebben gestudeerd of weet ik het wat allemaal. Wat, als je wil, dan kun je je zo om en bijscholen. Ik bedoel, er lopen heel veel programma's voor. En ik zeg het nu heel makkelijk, want ik snap echt wel dat je daar iets voor moet doen. Hè? Laat ik wel zijn. Maar ik denk dat je inderdaad moet leren kijken naar een profiel. Welke karaktereigenschappen, welke competenties, wat zoek je? En als je daar dan kennis aan moet toevoegen of moet bij- of omscholen, dan is dat relatief de makkelijkste drempel om te nemen, denk ik. Maar je hebt helemaal gelijk. Als je het hebt over die opleidingen, het is iets wat al veel eerder begint. Misschien wel bij ouders en bij scholen. Onbekend maakt onbemind. Er zijn 14 Europese landen, misschien wel 17 landen om ons heen, die ervoor zorgen dat digitale geletterdheid vanaf primair onderwijs wordt meegenomen. En dat is niet alleen maar goed omdat je mensen het juiste gereedschap meegeeft straks in de economie, maatschappij, arbeidsmarkt. Maar ook omdat je meisjes vanaf een jonge leeftijd kennis leert maken met digitale technologie en hoe het een middel is om hun doel te bereiken. Je ziet ook in die landen dat er minder issues zijn of een betere balans tussen mannen en vrouwen. Dat is natuurlijk, er komen nog veel meer dingen bij kijken. De part-time cultuur die we hier hebben. Een van de hoogste percentages, zo niet het hoogste percentage aan part-time werkers. De kinderopvang die wel of niet gratis is. Nou, die wordt geloof ik gratis, maar daar moeten we dan ook nog even een paar jaar op wachten. Dus zo zijn er heel veel elementen. En ook dat is dus weer een ecosysteem waar je aan alle knoppen moet draaien. Jong geleerd is oud gedaan. En ja, weet je, dat is niet voor niets een gezegde of een cliché of wat dan ook. Het is ook echt zo. En ouders spelen hier een enorme rol in. Als ik in mijn familie zeg van, hey, stimuleer je kids nou om te kiezen voor een vak of in ieder geval een bijvak aan digitale technologie, dan zeggen ze allemaal, ja, het is niks voor mijn kind, niks voor mijn kind. En zeg, waarom is het nou niks voor jouw kind? Als jouw kind geneeskunde gaat studeren of waterschap, management, weet je wel, dat soort zaken. Er is een digitale component. Er zijn digitale vaardigheden nodig als middel, hè, om ook in dat beroep je doel te bereiken. Analyse van data in combinatie met jouw studie en kennis kan ervoor zorgen dat je in staat bent om te analyseren of een tumor sneller wel niet terugkomt. Dat is allemaal heel waardevol gereedschap. Waarom zou je je kind dat ontnemen? Omdat jij het beeld hebt dat het nerderig is of technisch of ingewikkeld imago is, weet je? Nee, allang al niet meer. Ja, er zijn programmeurs en developers. Hartstikke nodig, fantastisch. Maar ieder beroep heeft een digitale component. En ik denk dus ook echt dat, ja, dat we daarin wakker moeten worden en dat beter moeten borgen vanaf jonge leeftijd.
En met dit krachtige statement sluiten we dit interview af. Nou, vind je het topic rondom jonge meiden interesseren in tech nou ook zo belangrijk? En zou je daar graag meer over willen horen? Dan heb ik hier een aantal luistertips voor jou vanuit de TechGroup podcast. Aflevering 1 met Kaya Weers. Aflevering 2 met Laura Walter-Goudsmit. Aflevering 5 met Willemijn Prins. En aflevering 8 met Chantal Schinkels gaan hier allemaal over. Ze bekijken het allemaal vanuit hun eigen visie en vanuit hun eigen werkgebied natuurlijk. Maar het is interessant om te zien dat zoveel vrouwen in tech zelf ook vinden dat er gewoon meer gedaan moet worden om jonge meiden te interesseren voor het vakgebied. Dus ja, dat wilde ik maar even meegeven. Komende maandag weer een nieuw interview. Dan spreken we namelijk met Marcella en zij is IT-projectmanager bij Achmea. Maar een beetje een gekke baankeuze als je er zo over nadenkt, want ze studeerde eigenlijk om psycholoog te worden. Nou, of ze van die psychologen trucjes en kenmerken kan meenemen in haar huidige job, dat hoor je komende maandag. En ja, tot die tijd wil ik je graag bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En vergeet je niet te subscriben op ons Spotify-channel.